Jullie hadden me blijkbaar zo gemist dat jullie me eerder terug hebben gevraagd. Daarvoor mijn dank. Ik vind het fijn om hier weer te zijn. Vanmorgen wil ik het met jullie hebben over een zogenaamde 30 dagen challenge. En dat is, voor de mensen die het niet weten, dat is als mensen met elkaar afspreken. We gaan 30 dagen lang iets wel of juist niet doen. Bijvoorbeeld, we gaan 30 dagen lang met je vrienden iedere dag 100 keer opdrukken. Of we gaan 30 dagen lang geen suiker eten of drinken. Nou, tegenwoordig is dat heel erg populair. Maar wisten jullie dat dit idee eigenlijk uit de Bijbel komt? Zijn jullie erg benieuwd waar ik op doel? Nou, die challenge was eigenlijk vrij eenvoudig. Het was 30 dagen lang niet bidden. En als je dat deed, dan mocht je blijven leven. Zo niet, dan werd je gedood. Een van die mensen die hier onvrijwillig aan moest meedoen, dat was Daniel. Ik wil vanochtend met jullie gaan kijken hoe Daniel hiermee om is gegaan en wat wij van hem kunnen leren. Daarvoor wil ik met jullie lezen Daniel hoofdstuk 6. Als hij er zin in heeft. Dus als u het even opzoekt, dan... Daniel hoofdstuk 6, ja, vers 1 tot en met 11. Wacht even tot hij ook op de beamer staat voor de mensen die geen Bijbel bij zich hebben. Ik zal intussen even de context vertellen van het boek, van waar het in, wat er zich daarvoor heeft afgespeeld. Want het Joodse volk was het beloofde land beloofd, dat hebben ze uiteindelijk ook ontvangen. Maar het ging niet zo goed met hen, ze hielden zich niet aan het verbond. En ze onderscheiden zich nauwelijks meer van de heidenvolken, wat dus de opdracht was. En God had meerdere keren door de monden van de profeten gewaarschuwd om zich aan het verbond te houden en zich weer te bekeren van hun slechte wegen. Maar na eeuwen dat genegeerd te hebben structureel, heeft God de Babyloniërs op hen afgestuurd. En de Babyloniërs waren een wreed volk die de hele stad in de as hebben gelegd, de tempel hebben verwoest. En uiteindelijk iedereen hebben meegevoerd. Of althans de meest rijke en belangrijke mensen. Waaronder dus Daniel. Dus Daniel is in de Babylonische ballingschap meegenomen. En als we dit verhaal zo meteen lezen in Daniel 6. Dan is Daniel inmiddels al een hele oude man. Die al behoorlijk wat heeft gezien. Hij was dus in Babylon. Maar inmiddels, als we dit verhaal zo gaan lezen. Komen we erachter dat dit rijk inmiddels veroverd is door de Mede en de Perzen. Dus er is dus een nieuwe koning. En die nieuwe koning van Mede en Perzen, die is dus als het ware dus de heerser over het rijk, wat dus eerst Babylonisch Rijk was. En dus ook van Daniel. En die is erg gesteld op Daniel. En dat veroorzaakt dus veel wrijving bij zijn voormalige collega's. Kijk, fantastisch. Ik zie hem alleen hier niet. Goed, dan draai ik me even om. Daniel 6, vers 1 tot 11. Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadsoudsten aan te stellen, die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniel er 1 was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaak het koninkrijk, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds in hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, wij zullen tegen deze Daniel geen enkele grond van aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld En een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil geworpen zal worden. Nu dan, koning, stel het verbond op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Mede en Persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien gedaan had. Nou, waarom vertel ik dit allemaal, dit hele verhaal erbij? Waarom sta ik zo centraal bij dit? Nou, ten eerste omdat het een fascinerend stuk Bijbelse geschiedenis is. Maar ook omdat ik ervan overtuigd ben dat wij met z'n allen ons in een soortgelijke positie bevinden als Daniël. Want ook wij leven eigenlijk in ballingschap. Want wij zijn niet gemaakt om op een gebroken wereld te leven met pijn, dood en lijden. Wij zijn gemaakt om in harmonie te leven met God. Dat is ons thuis. Maar nu zijn we toch hier. Gelukkig zijn we door Jezus' offer zijn we weer verenigd met God en zullen we uitzien naar een toekomst waarin we weer in harmonie met hem kunnen leven. En ook nu, hier als we bij elkaar zijn, kunnen we daar iets van proeven. Maar toch, deze wereld is niet ons thuis. Of zoals Paulus het zegt in Filippenzen 3. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, Jezus Christus. Wij horen dus niet in deze wereld, maar toch wonen wij hier in de wereld. En het is niet Gods bedoeling dat wij ons gaan afzonderen of gaan verstoppen in de wereld, zoals sommige religieuze groepen dat doen, dat ze zich met al hun volgers ergens in een burcht gaan opsluiten. Nee, wij moeten juist in deze wereld laten zien dat wij van God zijn en dat wij bij God horen. En zodat de wereld dat kan zien. En precies hierover kan Daniël ons iets leren. Daniël als voorbeeld, dat is eigenlijk het thema van deze preek. Uit Daniël 6 kunnen we veel halen over wie Daniël was en hoe hij een voorbeeld voor ons kan zijn. En ik wil vanochtend 4 dingen noemen. Allereerst zijn voorbeeldige gedrag. Ze wilden hem om zeep helpen. Ze wilden hem het liefst weg hebben daar, omdat ze jaloers waren, omdat zij ook een positie wilden als Daniël. Dus ze gingen echt op hem letten om te kijken of ze iets konden vinden. Maar wat ze ook probeerden, ze konden niks vinden. Hij overtrad de wet niet. En denk eraan, dit is niet de religieuze wet, de Joodse wet, de wet van God. Dit is de wereldse wet. De wereldse wet die Daniël niet ging overtreffen. Of overtreden bedoel ik. Hoe zit dat bij ons? Als ik het bijvoorbeeld zou toespitsen op de verkeersregels in Nederland. Hoe gaan wij daarmee om? Als ik de tieners en de jongeren mag vragen van wiens vader en moeder rijdt wel eens te hard? Ja, zie ik zo een paar handen inderdaad. Ik ben blij dat mijn kinderen hier niet zijn. Maar ja, weet je, hoe anders zouden we rijden als in iedere straat een werkende flitspaal zou zijn? Iedere straat. Nou, dan zou Daniël dus geen enkele boete hebben gekregen. Dat is best wel knap. Ja, Daniël was natuurlijk al een wat oudere man. Die gaan over het algemeen niet zo hard. Maar toch, nog steeds, is het best wel knap. Kan niet iets zachter, jongens? Want door als christenen de wet van God te overtreden, verminderen we echt ons getuigenis naar de wereld. Ik vind het altijd zo pijnlijk om te horen als je ons hele hoogstaande leiders in de kerk, dan hoort dat ze aan belastingontduiking hebben gedaan of iets anders. Dat is zo pijnlijk. Ik bedoel, de wereld ziet echt wel wat slecht is en wat niet. En zo beschadigen we ons getuigenis. Het tweede wat ik wil noemen is de standvastigheid van Daniël. Daniël had in zijn leven echt heel veel meegemaakt. Heel veel ellende. Want hij was nog een hele jonge man toen dus zijn stad, waar hij heel veel van hield, in puin gelegd werd. Misschien waar al zijn vrienden vermoord, zijn ouders of zijn broers, zus of die hij had, heeft die naam misschien nooit meer gezien. Er wordt niks over verteld, maar het was echt de meest traumatische ervaring die je kan voorstellen. En in het eerste hoofdstuk van Daniël kunnen we lezen dat hij vanaf het begin zich van buiten aanpaste aan de wereld, maar toch van binnen van God bleef. Bijvoorbeeld in vers 4 lezen dat hij Bijvoorbeeld dat hij werd onderwezen in de taal en de gebruiken van de mensen die hij nu moest dienen. Maar dat hij diep van binnen, dat hij weigerde om de wet van God te overtreden door bijvoorbeeld onrein te eten. Dus met andere woorden, van buiten leek hij op de wereld, op de rest, vanwege zijn taal, zijn kleding misschien ook, vanwege zijn gebruiken en zelfs cultuur. Maar van binnen was hij toegewijd aan God. Hij bleef anders. Met andere woorden, Daniël was wel in de wereld, maar niet van de wereld. Teruggaan naar Daniël 6. Want sinds die tijd, sinds Daniël dus is weggehaald uit Jeruzalem, is er heel veel veranderd. Want dus het hele Babylonische koninkrijk, wat ik net zei, is dus compleet om zeep geholpen door de Meden en de Perzen. En voor veel van zijn oud-collega's in Babylon was het gewoon een ramp. Hun hele wereld stortte in. Dat kun je best voorstellen. Stel dat Nederland morgen opeens bij Duitsland hoort, alweer. Of Frankrijk, alweer. Of Spanje, alweer. Hun hele wereld stortte in. Maar Daniël, die was niet gebonden aan deze wereld. Omdat het niet zijn identiteit was. Omdat zijn identiteit lag in God. En die God is niet veranderd. En daarom bleef hij standvastig. En als ik nu vraag vanmorgen van hoe is dat bij ons? Hoe standvastig is ons geloof in de afgelopen 2,5 jaar? Sinds de pandemie, inflatie, de oorlog in Oekraïne, allerlei hele andere nare dingen die ons zijn overkomen. In hoeverre is jouw geloof standvastig gebleven? Of is je geloof de afgelopen 3 jaar totaal veranderd? Laten wij ons meeslepen door de tijdsgeest? Of is ons geloof stabiel, net als dat van Daniël? En het derde, wat ik ook heel knap vind, is dat Daniël echt een belijdend geloof had. Zijn geloof was blijkbaar zo zichtbaar, dat niet alleen konden ze niks aan hem aanmerken toen zijn vijanden op hem gingen letten om te kijken of ze iets tegen hem konden bedenken, maar in plaats van het wangedrag wat ze hoopten te zien, zagen ze dat hij echt geloofde. Bijvoorbeeld als we lezen in hoofdstuk 2, als Daniël de droom heeft gehad van Nebukadnezar, en dan zie je wel dat hij getuigt over God. Maar het is vooral dat Daniël door zijn doen en laten werd zijn geloof zichtbaar. Hoe zit dat bij jullie? Weten de ongelovige mensen in jullie omgeving dat jullie hier zijn zondag? Dat jullie in Jezus geloven? Bij je op school of op je werk? En weten ze dat omdat je het zegt of hoe je je gedraagt? Want hoe gaaf zou het zijn als wij als gelovigen dankzij ons gedrag bekend stonden als gelovigen en niet ondanks ons gedrag? Maar niet alleen stond Daniël er onbekend. Nee, ik bedoel niet alleen wisten ze, maar hij stond er onbekend. En ze wisten blijkbaar ook dat het voor hem zo belangrijk was dat hij bereid was om ervoor te sterven. Logisch, anders zouden ze nooit zoiets bedenken. Als Daniël een heel lauwe gelovige zou zijn, dan zou hij denken, oh, 30 dagen niet bidden, prima. Dan maar 30 dagen niet bidden. Nee, ze wisten, dit geloof voor Daniël is zo belangrijk, dat als hij liever doodgaat dan dat hij 30 dagen niet bidt. Maar veruit het meest belangrijke en opvallende wat er aan hem was, dat hij bereid was om voor zijn geloof te lijden en te sterven. En dat is het laatste wat ik wilde noemen. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste punt is. Daarin valt alles samen. Die bereidheid om te sterven en lijden voor je geloof. Ik ga het verhaal van Daniël in de Leeuwenkuil niet behandelen, omdat de meeste van ons dat denk ik allemaal wel kennen, hoe dat afloopt. Maar al deze vooraangaande 3 punten die ik heb genoemd, dus zijn voorbeeldige gedrag, zijn standvastigheid in zijn geloof, ondanks dat de wereld om hem heen totaal veranderde, en dat hij voor zijn geloof uitkomt door zijn daden, valt eigenlijk samen in de bereidheid voor hem om ervoor te sterven. Ik weet nog wel, toen ik net tot geloof kwam, dat is inmiddels weer bijna 10 jaar geleden, toen was ik echt zo geobsedeerd door mensen die zeg maar echt stierven voor hun geloof, die de meest afschuwelijke dingen ondergingen, maar ze weigerden Jezus te ontkennen. Dan dacht ik, wauw, wat gaaf, dat wil ik ook. Mijn ouders vonden dat een heel zorgwekkende ontwikkeling uiteraard. Maar veel van onze broeders en zusters hebben dit moeten ondergaan. En sterker nog, vandaag zullen de meerdere broeders en zusters van ons sterven voor hun geloof in Jezus. En die hebben onder andere Daniël als voorbeeld. En dat is ook een voorbeeld voor ons. En misschien vraag je ook wel af, ja, hoe zou ik? Zou ik stand houden? Zou ik stand houden als mij zoiets zou overkomen? Als ik een pistool tegen mijn hoofd krijg? Nou, ik zal je precies vertellen hoe jullie zouden reageren. Jullie hadden exact hetzelfde gedaan als je Daniël was. Want Daniël had in zijn lange leven als gelover heel veel minder extreme verleidingen en compromissen weten te weerstaan. Denk bijvoorbeeld aan het onreine eten wat hij liet staan. In zijn hele leven had hij al kleine stapjes gezet, waar anderen misschien naar links waren gegaan, van ah, is niet zo erg, dat is maar een klein dingetje. Nee, Daniël dacht, nee, dit is zo belangrijk, ik blijf me toewijden aan God. En hoe is dat in ons leven? Van hoe gaan wij om met hele kleine, subtiele, dat je denkt, ja, het kan eigenlijk niet, maar oké, prima. Als ik het specifiek mag vragen over Netflix bijvoorbeeld, van kijk jij dingen die God haat? Dingen waarin afschuwelijke dingen worden getoond en misschien zelfs verheerlijkt. Wat mag het je kosten om een discipel te zijn van Jezus? Denk je dat je klaar bent om te sterven voor God als je niet eens klaar bent om te breken met de kleinste zonde? We komen nu op het punt van, ja, wat was nou Daniëls geheim? Hoe was Daniël er nou toe in staat om zo'n verleiding te kunnen weerstaan? Hoe was hij in staat om zo standvastig te blijven en uiteindelijk dus zelfs bereid was om te sterven voor zijn geloof? Daniël, die wist wie zijn heer was, wist wie zijn fundament was. Hij was standvastig, zijn gedrag was perfect en hij was bereid om te sterven voor zijn geloof. En als ik eerlijk ben, als ik dan zie hoe Daniël zich gedroeg, dan denk ik, dat beschrijft mij niet op dit moment. En dat vind ik moeilijk en misschien beschrijft het jullie ook niet. Maar stel je eens voor dat alle christenen zo waren als Daniël. Hoe zou de wereld er dan uitzien? Hoe geweldig zou het zijn? Hoe zou de regenboog Noord zijn als iedereen was als Daniël? Hoe zouden onze gezinnen, onze scholen, of waar we werken, of onze sportverenigingen, als alle gelovigen zich zo zouden gedragen als Daniël? Het geheim van Daniël, wat we lezen in de laatste verse, wat we net gelezen hebben, vers 11, is zijn gestructureerde gebedsleven. En daar wil ik tenslotte nog 3 dingen over zeggen. Want hij bad dus op 3 tijdstippen per dag. Elke dag ging hij op zijn knieën zitten en hij bad voor God. Dit heeft hij heel lang gedaan. En dan is de vraag, hoe zit dat met ons? Met discipline. Voor heel veel gelovigen is discipline een beetje een vies woord geworden. Van, zouden wij 3 keer per dag moeten bidden? Of is dat een beetje een rare vraag? Want, we zijn toch juist vrij, we zouden niks meer moeten. Want misschien zeg je wel, nee, je moet alleen bidden als je dat zelf wil. Want anders is het gebed niet oprecht. En daar heb je op zich best een punt, want het grootste kritiekpunt van Jezus op de fariseeën was dat ze met hun lippen wel hele mooie dingen zeiden over God en ze baden op de hoeken van de straten, maar diep van binnen, ze meenden er helemaal niks van. Puur traditie om gezien te worden. Maar als ik de vraag anders stel, moet je alleen bidden als jij daar zin in hebt? Met andere woorden, hangt jouw geestelijke toewijding en ontwikkeling af van je eigen gemoedstoestand of je gevoel? Als je hierop ja antwoordt, van wie dien je er dan mee? En voor wie doe je het dan eigenlijk? Als je alleen wil bidden als jij dat wil. Ik denk de weg die we moeten bewandelen is van geestelijke discipline. En dit betekent dat we ons ertoe moeten zetten om te doen wat God van ons vraagt, omdat hij weet wat het beste voor ons is. En daar mag je gewoon eerlijk in zijn. Je mag gewoon bidden en zeggen, Heer, eigenlijk heb ik geen zin om te bidden, maar hier ben ik. Of nog mooier, Heer, u bent het waard om geprezen te worden. Help mijn hart dit ook te willen, want u weet wat het beste voor mij is. Het tweede punt van Daniëls geheim waardoor hij zo goed stand kon houden, was afzondering. Hij schakelde alle afleiding schakelde hij uit. Want we lezen in het stukje dat hij dus naar zijn bovenvertrek ging. Hij had een speciale kamer ingericht waar hij tot God kon bidden. Zijn vensters open in de richting van Jeruzalem. Hij bad, dat was zijn doel, had zijn doel voor ogen. En zo bad hij. Als er één ding is wat ons vlees en de duivel haat, dan is het gebed. Dat is ook de reden waarom sommigen van ons er zoveel moeite mee hebben of het zelfs al heel lang niet gedaan hebben. Wat zijn de dingen die jou van het bidden afhouden en waarom is het je telefoon? Als je bidt, haal dat ding uit je zak, leg hem weg, doe hem uit. Want echt waar, ik heb er zelf ook ervaring mee. Als je dan toch wil bidden, dan opeens word je gebeld. Of dan krijg je een notificatie. Of afleiding, de duivel gaat alles op alles zetten om jou niet te laten bidden. Omdat hij weet dat dat de enige strijd is die hij absoluut niet kan winnen. In plaats daarvan, ga naar een kamer. Naar een stille kamer. Misschien heb je een gebedskamer in je huis. Of richt een hoekje in. En in plaats van dingen daar neer te leggen die je afleiden, hang daar dingen neer die je motiveren om te bidden. Voor sommigen is een kaars heel helpt. Of een poster met een bijbeltekst. Of kan het zo gek niet bedenken. Zet aanbiddingsmuziek op. Alles wat helpt om je gedachten, je hele ziel en je geest te richten op God. En het derde is dat Daniël bad 3 keer per dag op zijn knieën. Het was een oude man. Het moet niet makkelijk voor hem zijn geweest om 3 keer per dag op je knieën te gaan zitten. Ik denk, ja, weet je, hoe relevant is dat? Want bidden is vooral iets wat je doet met je geest en met je ziel. Maar ik geloof, als je bijvoorbeeld Nehemia 8 leest of Psalm 134, dat de Bijbel spreekt over dat heel je lichaam ook betrokken moet zijn bij aanbidding. En bij, dus ook bij bidden. Want onze verhouding die wij hebben met God, het hoort erbij dat wij voor hem op onze knieën gaan. Want hij is onze koning. En wij zijn zijn dienaren. Ja, we zijn door ons geloof, zijn we Gods kinderen geworden. Prijs God. Jezus noemt ons zelf zijn vrienden. Maar wel als we doen wat hij zegt. Ik snap, voor je vrienden ga je niet op je knieën, dat begrijp ik. Maar als je vriend de Heer der Heren en de Koning der Koningen is, dan mag je daar gerust voor op je knieën gaan. Nu we dus weten dat het Daniëls gestructureerde gebedsleven was, die het mogelijk heeft gemaakt dat hij staande kon blijven in deze moeilijke en zware tijd, wil ik jullie uitdagen om geen 30 dagen, maar een 7 dagen challenge te gaan doen. Deze week. De challenge is om vanaf vandaag een week lang dagelijks 3 keer per dag voor God te bidden op je knieën. Onze alleroudste broeders en zusters, dus dat zijn de discipelen van de discipelen, die waren gebruikelijk om elke dag 3 keer per dag met onze Vader te bidden. Dat was heel normaal toen. Ik denk dat we dat ook eens moeten proberen. Begin dus 3 keer per dag. Een week lang, 3 keer per dag, bid het onze Vader en laat je dan vervolgens leiden door wat de Geest je ingeeft. Nog mooier, doe het samen met je vrienden, met de mensen met wie je thuis woont, als gezin, of digitaal met een ander. En doe het samen. Richt een gebedshoekje in en zorg dat je geen afleiding hebt. En zie hoe mooi het is om zo tot God te kunnen naderen. Ga voor hem op je knieën. Hij is het zo waard. En als je eigenlijk niet zoveel zin hebt, want die momenten gaan komen, bid dan dat God je hart verandert. Dat is een gebed wat hij heel erg graag verhoort. Misschien denk je, nou ja, 1 weekje, wat maakt dat nou uit? En op zichzelf heeft misschien 1 weekje niet een hele grote impact op de lange termijn. Maar als je in die week iets kan proeven van hoe het is om echt een gestructureerd gebedsleven te hebben, dan hoop ik dat een paar van jullie zo geïnspireerd worden dat het jullie aanspoort om die vreugdevolle discipline te ontdekken. En dat we op die manier, dat de Geest van God in ons hart meer ruimte krijgt om ons hart te veranderen, om meer te lijken op Daniël. En nog beter, om nog meer te lijken op Jezus. Ik vraag met jullie bidden. Heere God, dank u dat we hier zo samen mogen komen. Heer, dat we allemaal hetzelfde verlangen hebben, of in ieder geval willen hetzelfde verlangen te hebben om meer en meer op u te gaan lijken en om in deze wereld een licht te kunnen zijn. Help ons, Vader, om te worden zoals uw Zoon Jezus Christus. Help ons om te bidden, omdat dat zoiets machtigs is. Heer, dat u zelf ook weet dat uw discipelen het aan u hebben gevraagd. Leer ons bidden. Heer, uw discipelen hebben u ook zien preken en wonderen doen. Dat hebben ze u nooit gevraagd. Heer, blijkbaar was uw gebed zoiets indrukwekkends. Help ons om zo te bidden. Wees zo bij ons, in Jezus' naam. Amen. We gaan het avondmaal vieren.